Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Nicky Aarts.
Heel goedemiddag en welkom bij Pompidou. 450 jaar geleden begon de 80-jarige oorlog. Een oorlog die geleid heeft tot het ontstaan van Nederland, zeg maar, de geboorte van Nederland. Maar die ook voor België heel belangrijk was, die oorlog. Maar hoe zat dat ook alweer met de 80-jarige oorlog? Hoe is die begonnen? Wie vocht er tegen wie en waarvoor? In het Rijksmuseum in Amsterdam loopt er een tentoonstelling die alle feiten op een rijtje zet. En ook voorwerpen, kunstwerken, getuigenissen erbij haalt. En bij de tentoonstelling hoort ook een zevendelige documentaire reeks die op de Nederlandse publieke omroep te zien was en nu nog altijd kan bekeken worden. Enfin, al deze informatie gewoon om te zeggen dat we het gaan hebben over die 80-jarige oorlog. Over Willem van Oranje, Margaretha van Parma, Piet Hein, u kent ze allemaal. Maar om die puzzel wat te leggen en alles terug duidelijk te maken in uw hoofd, hebben we hier Gijs van der Ham zitten, senior conservator geschiedenis en curator van de tentoonstelling in het Rijksmuseum. Goedemiddag. En ook Annelore van Bruane, professor cultuurgeschiedenis van de vroegmoderne tijd van de UGent. Welkom ook, Annelore. Ja, we moeten beginnen bij het begin. En dan vraag ik me af, waar beginnen we? Gijs van der Ham, wanneer is die 80-jarige oorlog exact begonnen?
Die is niet exact begonnen. Meestal wordt het jaar 1568 als begin. Dat is ook makkelijk, omdat uiteindelijk de vrede 80 jaar later is gesloten.
En je daar een rondgetal
nodig hebt. Maar in dat jaar zijn een aantal belangrijke dingen gebeurd. En in militaire zin vooral dat er door Willem van Oranje en zijn verwanten invallen in de Nederlanden zijn gedaan. Zoals het land toen heette, de Nederlanden. En waarbij één beroemde slag, in elk geval een Nederland beroemde slag, plaatsvond bij Heiligerlee, helemaal in het noordoosten, in Groningen. Die ook gewonnen werd door de troepen van Willem van Oranje, onder leiding van zijn broer. En dat wordt vaak gezien als het begin van de 80-jarige oorlog. Maar er is geen echt begin. Het begon ook helemaal niet als een oorlog. Het begon eigenlijk als een opstand.
En wie kwam ik dan in opstand? Annelore.
Ja, dat is ook al geen eenvoudig verhaal, want het is een combinatie van politieke en religieuze factoren. Ik zou al onmiddellijk tegenspreken dat 1568 het begin is. Hè. Zoals jij zegt, het is een militaire startpunt, maar eigenlijk veel belangrijker volgens mij is 1566. Dat is de beeldenstorm in de Nederlanden, maar eigenlijk vooral in de zuidelijke Nederlanden, in de Westhoek begonnen, waarbij in de kerken heel wat van het religieus patrimonium vernield is door groepen, georganiseerde groepen, ongeorganiseerde groepen. Daar bestaat wat discussie over en dat verschilt ook een beetje van stad tot stad en van streek tot streek. Maar dat heeft een ongelooflijke impact gehad in die Nederlanden, maar ook in Europa in zijn totaliteit. Men schreef daarover, men sprak daarover en dat is eigenlijk wel de onmiddellijke aanleiding geweest van het uitbarsten van dat conflict, wat dan onder andere tot de militaire interventies van Oranje heeft geleid.
Het leidde direct tot het zenden van de hertog van Alva door de Spaanse koning.
Ja, want die heeft het voor het zeggen. Hè? Want nog eens even toch die partijen duidelijk maken. Het is Philips de Tweede, de Nederlanden behoren tot zijn rijk. Hij moet dat zien te beheren, te beheersen. En dan wordt er iemand gestuurd omdat er is van alles aan het werk in die Nederlanden waar hij van denkt, dit moet ik onder controle houden.
Hij is de wettige vorst, dat moeten we niet vergeten. Dus het was inderdaad zijn gebied. En daar gingen die protestanten, met name in die beeldenstorm, enorm tekeer op een gegeven moment, die Calvinisten. En dat bedreigde de orde van zijn land.
Ja, er waren opstandjes, kan je dat zo noemen in het begin?
Ja, zeker. Ja. En dat past trouwens ook in een veel langere traditie van middeleeuwse opstanden die er altijd in die Nederlanden zijn geweest. Hè. Wat wel nieuw is, denk ik, of meer uitdrukkelijker aanwezig is dan daarvoor, is de religieuze component. Hè. Dat het effectief protestanten zijn die gaan ijveren voor vrijheid van godsdienstbeoefening of toch zich gaan afzetten tegen de Roomse religie, laat ons maar zeggen.
Die vanuit Spanje dan door Philips II, die zichzelf ziet als de vertegenwoordiger van God bijna.
Uiteraard. Ja. Ja, hij was ook de zoon van Karel V. Karel V, de keizer van het Heilige Roomse Rijk, dat behoort tot de doctrine van het keizerschap, dat hij is de vertegenwoordiger van God op aarde.
Dus daar mag je niet tegen ingaan.
Nee.
Maar is het dan, want ik heb begrepen dat dat toch ook een beetje een misvatting is, dat het niet per definitie, die 80-jarige oorlog, dat we die niet per definitie moeten zien als een religieuze oorlog. Gijs van der Ham.
Het is natuurlijk een religieus conflict, maar niet alleen een religieus conflict. Het ging ook over...
Ja, alles moet genuanceerd worden, dat heb ik al meteen door. Ja.
Het is genuanceerd en het is ingewikkeld. Maar het is naast een religieus conflict natuurlijk ook een conflict over wie heeft de macht in de Nederlanden. De traditionele feodale macht lag bij de adel, de steden hadden een duidelijke macht. En Philips probeerde, nadat hij het rijk van zijn vader had overgekregen, als erfenis, probeerde die eenheid van die Nederlanden, die maar heel beperkt was, 17 gewesten, te vergroten, te centraliseren, de macht te professionaliseren. En dat ging allemaal tegen de belangen, de gevestigde belangen van met name die adel en die steden in.
Ja, want je zei het net, hè, en dat is belangrijk ook, 17 verschillende gewesten. Er was geen natuurlijke eenheid. Dat is niet eenvoudig om daar eenheid in te brengen. En het is ook meteen een gemakkelijke voedingsbodem om wat onrust te stoken.
Ja, maar dat was natuurlijk al een heel eeuwen zo, hè. En de Nederlanden waren daar ook niet zo geweldig verschillend in dan bijvoorbeeld het Duitse Rijk op hetzelfde moment, dat ook een soort lappendeken was van stadjes en gewesten. Maar denk het belangrijkste is inderdaad wel dat Philips II, die daar in Spanje zat, in zijn Escorial, geprobeerd heeft dat te gaan centraliseren, ook in de lijn van zijn voorgangers, daar was hij ook helemaal niet zo nieuw in, maar dat hij toch wel op bepaalde punten te ver is gegaan, de adel voor het hoofd heeft gestoten, die steden voor het hoofd heeft gestoten, en ook niet te vergeten de klerus, door de bisdommen te gaan hervormen en eigenlijk de gevestigde klerus eigenlijk ook heel wat van haar macht ontnemen.
Ja, en de adel en een aantal plaatselijke bestuurders, zelfs omdat hij wilde tonen van ik heb hier wel de macht, Philips II, dat hij drie belangrijke mensen op de grote markt van Brussel heeft laten onthoofden. Enfin, er zijn er maar twee. Eén is kunnen vluchten, Willem van Oranje, de leider van de opstandelingen. Maar graaf van Egmond en graaf van Hoorne, die zijn onthoofd, denk ik dan, als een soort van manier van Philips II om aan te tonen van ik heb het hier wel voor het zeggen. En kijk wat er gebeurt als jullie niet meewerken.
Ja, het was denk ik vooral Alva die dat deed. En nog maar
die was gestuurd natuurlijk.
Die was gestuurd namens Philips II. Maar hij had een beleid om de orde te herstellen en die opstand en die onrust de kop in te drukken. En ik geloof dat het nog maar een week nadat hij was aangekomen, die twee graven, Egmond en Hoorne, al werden gearresteerd. Zonder dat zij in de gaten hadden dat ze iets echt fout hadden gedaan. Ze hadden natuurlijk wel hun belangen verdedigd, maar in hun ogen zeker niet tegen de vorst iets misdaan. Maar daar werden ze wel van beschuldigd, van majesteitsschennis. En daar stond de doodstraf op.
Ja, ze zijn onthoofd. Ja. Hun hoofden zijn op spiezen gezet. Ze hebben daar een paar uur staan. Gewoon gestaan. Iedereen kon het zien. En Willem van Oranje, die is kunnen ontkomen. Wist hij wat hem boven het hoofd hing dan?
Nou, dat weet ik niet, maar hij was minder naïef en een betere politicus, denk ik, dan die twee graven. Ze kenden elkaar allemaal. Hè? Ook Alva en Oranje en Orne, en die hadden elkaar al lang en breed daarvoor ontmoet. Dus ze kenden elkaar heel goed. En Willem van Oranje was wel, denk ik, de meest uitgesprokene in zijn bezwaren ook tegen het beleid van Philips II, ook op godsdienstig terrein. Dus hij zag denk ik de bui gewoon veel eerder hangen. Hij zag hem überhaupt hangen. Terwijl Egmond en Hoorne die bui helemaal niet hadden zien hangen, denk ik.
Ja, zij behoorden ook tot de hoge adel en waren ridders van het Gulden Vlies. Dus eigenlijk hadden zij het privilege om door hun door de andere ridders berecht te worden. Hè. Dus Alva ging ook met een zeer grove borstel door de gebruiken en de juridische afspraken die er heersten in de Nederlanden. Hij liet ook een uitzonderingsrechtbank oprichten, de Raad van Beroerten, bekend als de Bloedraad, waar hij heel veel veroordelingen heeft laten uitspreken, maar die ook dan nog eens, je hebt de veroordeling die natuurlijk problematisch is, maar dan ook nog eens het feit dat de privileges van de steden, van de adel, niet gerespecteerd werden. En dat heeft natuurlijk een enorme haat tegen die figuur van Alva teweeg gebracht.
Ja, dat heeft eigenlijk vuur aan de lont gestoken. Dan is het pas echt ontploft, ja. het conflict, kan je zeggen. We zijn dan nog helemaal in het begin van die oorlog, hè?
Ja. Kan nog alle kanten op.
Alle kanten op, maar dat gebeurt natuurlijk niet. We kunnen nu zeggen van wat als toen dit en dat. Maar op dat moment is er die opstand. Nog even voor alle duidelijkheid zeggen dat de Nederlanden komen eigenlijk in opstand tegen dat die macht vanuit de Spanje, vanuit Philips II. Willen ze dan een soort van zelfbestuur? Is dat op dat moment al aan de orde?
Het is de vraag is wat je onder zelfbestuur begrijpt. Hè. Er is een hele sterke traditie van autonomie van die steden, van die gewesten. Dat wil men behouden. Maar dat wil niet noodzakelijk zeggen dat men de vorst als figuur, hè, als zodanig, verwerpt. Dat was eigenlijk in het begin van de opstand helemaal niet aan de orde. Het is uiteindelijk zover gekomen, hè, met het plakkaat van Verlatingen in 1581. Maar dan nog heeft men gezegd, en nu moeten we een nieuwe vorst hebben. Dat is dan eventjes gelukt en dan weer mislukt met de hertog van Anjou, de broer van de Franse koning. En eigenlijk, hè, wat uiteindelijk dan in het noorden gebeurt, is dat men eigenlijk... Ja, men vindt eigenlijk niemand en men gaat dan maar voort als een soort bond van
gewesten. Zonder eigenlijke heerser. Ja.
Heerser. Ja. Men had een stadhouder, een plaatsvervanger van de vorst, maar geen vorst. Dus dat was een beetje een bizarre situatie.
Ja. Even inhaken op wat je net zei, Annelore van Bruane. Dat plakkaat van Verlatingen, dat is eigenlijk heel belangrijk, zo belangrijk in Nederland toch? Want de Nederlandse televisiekijkers hebben dat afgelopen januari tot pronkstuk, van Nederland uitgeroepen.
Ja.
Waarom precies?
Omdat, ik moet zeggen dat ik het ook niet helemaal begrijp. Maar, want de nachtwacht bijvoorbeeld was toch derde zelfs, geloof ik, na de microscoop van Leeuwenhoek. Dus dat
maar
was
dan
een
dat
majeure overwinning.
Ja.
Dat plakkaat is natuurlijk wordt gezien als het geboortebewijs bijna van Nederland. Het moment waarop Nederland zich losmaakt van die soevereine macht van Philips II. Alleen tot de ondertekenaars en initiatiefnemers van het plakkaat hoorden net zo goed Vlaanderen en Brabant. Mm. Gewesten die uiteraard misschien voor een deel nu van Nederland deel uitmaken, maar grotendeels niet. Maar die hoorden wel bij die ondertekenaars. In feite waren de meeste gewesten van die 17, ik dacht 15 of zo, hebben dat plakkaat ondertekend. Een deel van die gewesten is door het Spaanse leger terugveroverd in de jaren die daarop volgden. En met name Vlaanderen en Brabant waren dat. En dat heeft uiteindelijk ertoe geleid dat het noorden een eigen weg ging en het zuiden een eigen weg moest gaan.
Ja, want het is een hele tijd heen en weer gegaan. Hè?
Het is een hele tijd heen en weer gegaan, ja. Zowel zeg maar, in wat een beetje het grensgebied tussen dat noorden en het zuiden werd. Dat is eigenlijk Brabant vooral. Ja, sommige steden zijn wel 4 of 5 keer machtspersoon veranderd. En ook in het oosten van het huidige Nederland is dat nog heel lang doorgegaan. In streken als de Achterhoek en Twente. Dus pas eigenlijk heel kort voor het eind van die 80 jaar is dat definitief Nederlands geworden.
Ja,
dus het was heel veel onzeker.
Ja, nog zo'n verrassend feit is dat dat Amsterdam eigenlijk heel lang katholiek gebleven is.
Ja. En koningsgetrouw.
Ja, maar dat is ook niet zo vreemd, want in die 16e eeuw waren de zuidelijke Nederlanden op economisch vlak stonden die veel verder. En dat was ook de reden dat het daar veel grotere voedingsbodem bestond voor dat Calvinisme. In milieus van ambachtsmeesters, je zou het bijna kunnen zeggen, industriële midden. Dus het ging om de textielnijverheid in de eerste plaats. Het noorden was uiteraard zeer sterk in opgang, maar meer gericht op de handel toch ook toen al en een aantal andere industrieën. Maar Amsterdam was een kleine stad En die heel katholiek was. Hè. Men had daar ook een aantal belangrijke bedevaartsplaatsen waar men de identiteit aan ontleende. Het sacrament van Mirakel, zeker, was in Amsterdam. En dat was helemaal niet zo evident om dat nu maar even gauw te gaan inwisselen voor een protestantse identiteit, omdat dat Willem van Oranje strategisch beter uitkwam.
Ja, maar in Gent zaten dan heel wat protestanten.
Ja.
Het is de wereld op zijn kop. Ja. Nu goed, ik wil een paar jaar in de tijd vooruit gaan. We moeten 80 jaar overbruggen. Dat lukt niet zomaar in één uur. We zullen een aantal jaartallen gewoon moeten laten voor wat ze zijn. Maar 1576 is zo een belangrijk moment ook, Gijs van der Ham. Dat is de pacificatie van Gent.
Ja.
Nou ja, dat is weer zo'n poging om vrede te sluiten.
Dat is een poging om vrede te sluiten met elkaar binnen de Nederlanden. Om eigenlijk te verzoenen. Om eigenlijk wat er gebeurd is te vergeten en samen verder op te trekken. Niet tegen de koning nog primair. Dat was misschien stilletjes wel af en toe het geval. Maar vooral tegen het leger. En dat leger dat had natuurlijk de afgelopen tijd, het leger van de koning, het Spaanse leger, behoorlijk huisgehouden.
In Antwerpen bijvoorbeeld.
En inderdaad heel kort voor dat sluiten van de pacificatie van Gent, echt nog een week daarvoor, nog ineens, in Antwerpen met de bekende Spaanse furie. Dat kwam omdat dat leger onderbetaald of niet betaald werd. En dit was eigenlijk een muiterij en een plundering van de stad, wat trouwens andere steden ook overkwam in diezelfde periode. Een plundering van de stad om door die soldaten die dus gewoon hun wat ze niet als soldaten hadden uitbetaald gekregen bij de burgers van die stad te halen.
Ja, en dan maakte het eigenlijk niet uit of dat nu protestanten waren of katholieken waar ze hun buit gingen halen.
Nee, want dat was ook een reden waarom veel mensen zich keerden, omdat ze zeiden van kijk naar de protestanten, kijk naar de Spaanse troepen, die voor alle duidelijkheid niet enkel uit Spanjaarden bestonden, hè, dat waren huurlingenlegers. Maar die katholieken zijn eigenlijk erger. Hè, want die Spaanse furie, dat moet iets verschrikkelijks geweest zijn. Hè. Men spreekt over 8000 doden, verkrachtingen enzovoort. Hè. We moeten dan, als je dan naar hedendaagse termen, hè, dat is echt een massamoord. Hè. En dat heeft ongelooflijke impact gemaakt. Ook in de iconografie komt dat terug, in de verslagen van die tijd. En dan zie je inderdaad dat een aantal dagen later men bereid is om een soort verbond te gaan sluiten of een vrede te gaan sluiten met de opstandige gewesten. Zuiver met de idee in de eerste plaats van wij willen die troepen hier weg en onze eigen zaken gaan regelen.
En dat is dan die pacificatie.
En dat is de pacificatie.
Het ziet er heel fraai uit, is te zien in de tentoonstelling in het Rijksmuseum. Met alle mooie zegels aan en zo. 1518, dat plakkaat van verlatingen, dat komt dan na eigenlijk die pacificatie van Gent. We halen het allemaal een beetje door elkaar. Maar die 80-jarige oorlog, dat duurt enorm lang. Er zijn een aantal pogingen om daar een eind aan te maken. Zo is er zelfs een bestand van 12 jaar. Mm-hmm. Je denkt dan, 1609 is het denk ik.
Ja.
Je denkt dan, ja, als er zo'n bestand is van 12 jaar, waarom trek je dat niet door? Waarom laat je dat niet verder lopen? Wat is daar precies fout gelopen, Gijs van der Ham? Waarom lukt het dan toch niet?
Nou, er was geen eenheid binnen die nieuwe Nederlandse Republiek. Die was natuurlijk de ene partij inmiddels geworden. En er was denk ik ook geen eenheid binnen het Spaanse groepering rond de vorst, inmiddels Philips de Derde. Er waren partijen voor vrede, maar waren partijen tegen vrede. Er gingen ook heel veel belangen, speelden daar mee.
Wat voor
Amsterdam
belangen?
Amsterdam bijvoorbeeld was inmiddels behoorlijk rijk geworden en die zag het niet erg zitten dat Antwerpen weer de mogelijkheid kreeg om ook weer die bloei die ze ooit had gehad als stad weer terug te krijgen. Maar het ging ook, de oorlog leverde voor veel mensen gewoon wat op. Maar het ging ook over principes. Vanuit de Spaanse kant eiste men natuurlijk dat die opstandige gewesten weer het gezag van die koning erkenden. Want die vond niet dat hij niet meer soeverein was. Die vond dat hij nog steeds daar de wettige vorst was. En dat waren, dat waren dingen die natuurlijk door de Republiek nooit zouden worden erkend. Hetzelfde op het terrein van godsdienst. Het protestantisme was gevestigd. Van de Spaanse zijde werd geëist dat ook weer de katholieke godsdienst op zijn minst daar een plek moest krijgen. Ja, dat waren allemaal dingen die allemaal een brug te ver waren, om het maar zo te zeggen, om werkelijk tot die vrede te komen. Dus het was al heel wat dat er eerlijk gezegd een bestand kon worden gesloten. Dat men elkaar tenminste accepteerde in wat men was en waar het stond.
Ja, maar hoe moet ik dat dan zien, Annelore van Bruane, die 12 jaar is dan alles genormaliseerd?
In zekere zin wel. We weten bijvoorbeeld dat er heel wat uitwisselingen waren. En bijvoorbeeld grote rederijkerswedstrijden voor het eerst sinds 40 jaar vaak, waar dus rederijkers uit het noorden naar het zuiden kwamen of omgekeerd. Dus er waren wel heel veel contacten, maar tegelijkertijd bleek ook wel uit die contacten dat die twee gebieden wel uit elkaar waren gegroeid. Het protestantisme was inderdaad gevestigd in het noorden, maar omgekeerd in het zuiden had je een soort herkatholicisering. Hè? De contrareformatie die die gebieden eigenlijk veel katholieker had gemaakt dan ze voor de opstand waren geweest. Dus ja, mensen hadden toch moeilijk soms om elkaar te herkennen. Hè? Dus, en dat heeft ook wel een beetje het besef doen groeien van misschien zijn wij toch aan het evolueren naar andere landen, hoewel dus de Spaanse koning dat zeker nog niet erkende op dat moment.
Ja. Nu, na hoeveel jaar vechten treed ik dan een soort van, ja, komt er een kantelmoment of worden mensen echt oorlogsmoe?
Nou ja, de strijd wordt weer opgepakt in 1621... Hoewel er dus wel pogingen zijn gedaan om er toch een vrede van te maken, maar dat mislukte. En ja, men moest toch in de jaren daarna constateren dat er misschien wel hier en daar wat militaire vooruitgang kon worden geboekt, maar dat eigenlijk geen van die twee partijen in staat was om die ander helemaal te verslaan. De Spanjaarden zouden nooit in staat zijn om, en bleek dat ook niet in staat te zijn om dat noorden te veroveren. Mm. En ondanks allerlei pogingen van met name de nieuwe legeraanvoerder Frederik Hendrik van de Republiek, om bijvoorbeeld steden als Antwerpen en Brugge in te nemen, dat was ook allemaal tot mislukken gedoemd. Dat was gewoon onmogelijk. En er kwam dus een soort van padstelling op.
Ja, ja.
Afgezien daarvan kostte het allemaal natuurlijk ontzettend veel geld en ontzettend veel levens. En ook dat, denk ik, sijpelde door in het idee van we moeten toch maar proberen een eind van aan die oorlog te maken.
Er moeten wel heel veel jaren overgaan voordat je dat besef dan echt doordringt.
Ja, het is natuurlijk ook de internationale context. Het is ook het einde van de 80-jarige oorlog. Valt ook samen met het einde van de 30-jarige oorlog in het Duitse Rijk. Dus het is eigenlijk een soort regeling, totale regeling voor Europa. Een hertekening van Europa waarbij dan die republiek een echte plaats krijgt. Mm. Op dat moment is trouwens de voornaamste dreiging komt van elders. En dat is Frankrijk natuurlijk. En dat is ook een reden waarom men toch wel handig vond om
dit eerst afhandelen dan op naar de volgende strijd.
Naar het volgende conflict.
Naar het volgende conflict, ja. Goed, even muziek.
Thank you.
Spyrion Vente onder leiding van Jordi Savall en Pavana La Battaglia. 450 jaar geleden, dus begon de 80-jarige oorlog. Overal in Nederland wordt dat herdacht, gevierd. Want het uiteindelijke resultaat was de geboorte van het land zoals we dat nu ongeveer kennen. Hè. Waarom besteden wij er minder aandacht aan? Daar hebben we het nog niet over gehad. Bij ons toch, ja, toch wat anders hoe dat die 80-jarige oorlog en het resultaat gepercipieerd wordt. We praten er vandaag over in Pompidou met twee historici, eentje uit de noordelijke Nederlanden en eentje uit de zuidelijke. Dat vonden we meer dan fair. Gijs van der Ham en Annelore van Bruane. Ja, waarom zegt het ons minder, Annelore?
Ja, het gemakkelijke antwoord zou zijn omdat wij de verliezers van het conflict zijn. Maar ik denk dat het ook wel... Ja, toch nog complexer is. Die 80-jarige oorlog is zo verweven met de Nederlandse identiteit. Zelfs de manier waarop het Rijksmuseum het aanpakt is natuurlijk, kijkt daar kritisch naar, naar het nationalisme en het nationalistische gebruik van de geschiedenis, denk ik. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk nog altijd het eikpunt. Een van de belangrijke momenten in de kanon van Nederland. Want die bestaat ook, de historische kanon. En dat is bij ons, denk ik, veel minder het geval. Het is een periode geweest in de 19e eeuw, toen men dat wel geprobeerd heeft, en vooral dan uit liberale hoek, omdat de Belgische liberalen in hun strijd tegen de katholieken of tegen de klerikalen zich zijn gaan identificeren met de Geuzen. Wat natuurlijk een zeer manke identificatie was.
En de Geuzen, dat waren de opstandelingen.
Ja, de opstandelingen. Ja. Zij zagen daar een soort de eerste vrijzinnigen in, wat een zeer manke vergelijking is. Maar dat heeft er wel toe geleid dat opeens Willem van Oranje, maar ook Egmond en Hoorn en zo, Marnix van Sint-Aldegonde, die zijn wel allemaal herontdekt. En hier in Brussel bijvoorbeeld, in het Zavelpark, hebben zij allemaal hun beeld gekregen. Dus er is wel een heropleving geweest, bijvoorbeeld ook bij de herdenking van de pacificatie in Gent in 1876 is er heel veel om te doen geweest. Dan heeft dat ook tot een sterke ideologische strijd geleid. In Gent bijvoorbeeld, de liberalen die daar toen aan de macht waren, wilden dat vieren. En op het moment van de belangrijkste speech heeft de bisschop van Gent de klokken heel luid galmen, zodat er niet te veel te horen was van de speech, om op die manier zijn ongenoegen daarover te laten blijken.
Ja, maar dat was toen en nu zie ik, en ik zie dat ook in de reeks die gemaakt is door NTR, dat in Nederland mensen echt bezig zijn met die 80-jarige oorlog. Er zijn allerlei reenactments, er zijn clubs van hoofdzakelijk mannen die miniatuurgevechtjes leveren en alles terug gewoon ja, op tafel gooien zoals het destijds was. Dat is toch iets anders dan hoe wij daarmee bezig zijn.
Ja, maar in Nederland zie je, grappig genoeg, dat dat vooral lokale dingen zijn. In Groenlo, in de Achterhoek, dat pas vrij laat is veroverd door de Republiek, is inderdaad om de 2 jaar zo'n, wordt die hele belegering nog eens een keer overgedaan. In Leiden, dat al in 1574 de kant van Oranje kozen na een beleg, of had gekozen, maar dat belegerd was door Spanje en dat ontzet is toen. Daar wordt dat ook gevierd, maar dat zijn allemaal hele lokale dingen. Eigenlijk nationaal is er, wel in de 19e eeuw ook, net zoals hier in België, maar anders natuurlijk, is dat het verhaal van Nederland geworden. En wat wij nu echt met die tentoonstelling proberen te laten zien, en ook in de serie en met het boek, is dat, wel eens, dat het, ons, het Nederland daar wel uit is voortgekomen, maar het resultaat ervan is, maar nooit het doel van die opstand, van die oorlog. En evenmin was het ooit het doel dat die Nederlanden in twee delen uiteen vielen. Dus uiteraard, de meeste Nederlanders vinden Nederland nu zelfs vanzelfsprekend. Maar dat is het dus niet. En dat proberen we aan te geven door het verhaal, ook in de tentoonstelling, in dat boek en in die serie. Ook het verhaal van en het noorden en het zuiden te laten zijn. En met het zuiden bedoel ik dan België.
Ja, want je zei het was niet het doel dat dat zou gebeuren, dat de Nederlanden uit elkaar zouden vallen, maar het is natuurlijk wel het uiteindelijke resultaat.
Ja, absoluut. Ja.
Er zijn heel veel burgerslachtoffers gevallen. Zijn er cijfers van?
Nee, behalve wat ik daarnet zei over de De Spaanse furie, waar men dacht ik 8000 schat, is dan natuurlijk...
Maar dat is één moment natuurlijk.
Ja, dat is één moment. Dat is een, dat is één dag, bij wijze van spreken. Maar dat is natuurlijk ontzettend moeilijk.
Dat is nooit opgeteld. En ik denk ook niet dat je het kunt optellen. Maar als je bedenkt dat bijvoorbeeld bij het beleg van Haarlem, het Spaanse beleg, een stad die uiteindelijk veroverd is door de Spanjaarden, of door het Spaanse leger, dat er 10.000 van die soldaten zijn gesneuveld, dan geeft het wel aan dat het echt een enorme aderlating was op alle mogelijke manieren.
Ja, ja, want dan heb je het alleen over de soldaten, maar er zijn uiteraard ook veel
uiteraard
burgers.
De bewoners van zo'n stad, die hadden ook, dat ging ook over duizenden, die dan ook vaak van honger natuurlijk omkwamen. Ja, ja.
En heel veel mensen zijn ook op de vlucht geslagen, die vluchtelingen stromen. Kan je daar iets over zeggen, Anne-Lore? Hoe zat dat? Want plots, op een bepaald moment, kon je, zoals jij dat net al aangaf, Gijs van der Ham, op een bepaald moment steden werden ingenomen door de Spanjaarden, dan weer door de Republiek. Het wisselde wel eens. En waar stond je dan als katholiek of als protestant?
Ja, vluchtelingenschap of ballingschap, hoe men dat toen noemde, was heel bepalend eigenlijk al voor die opstand. Zie je dat heel wat protestanten, omwille van de ketterijvervolgingen die er toen waren, gaan vluchten. Naar Engeland, naar het Duitse Rijk bijvoorbeeld. En die patronen zie je constant terugkeren, toch vooral in de eerste fase van de opstand. Bijvoorbeeld als Gent streng calvinistisch wordt, dan gaan heel wat katholieken vluchten naar Douai, naar Keulen bijvoorbeeld, waar zij dan ook colleges en zo gaan stichten. En het interessante is niet alleen dat die mensen gevlucht zijn, wat uiteraard een heel sterke demografische impact had, maar ook dat zij vaak teruggekomen zijn en eigenlijk de radicalen dan zijn geworden.
Ja, sterker, with a vengeance.
Ja, zowel aan de katholieke kant, de katholieken die terugkomen in de zuidelijke Nederland, als de protestanten die naar de noordelijke Nederlanden zijn getrokken. Eigenlijk de radicale calvinisten in de noordelijke Nederlanden, die kwamen bijna allemaal zonder onderscheid uit de zuidelijke Nederlanden. Mm-hmm. Wat niet zo onlogisch is, want die mensen hadden alles achtergelaten voor het geloof. Dus dan ga je voor jezelf ook een soort verhaal bouwen waarin dat gerechtvaardigd wordt. En zij gebruikten vaak bijbelse analogieën. Exodus is zo'n de Babylonische gevangenschap om te zeggen van wat wij doen, dat is door God gewild. En daardoor zijn zij eigenlijk de scherpslijpers van de Republiek geworden.
Ja, ja. Dus ze hebben niet vanuit de diaspora gewerkt, maar ze zijn teruggekomen en ze hebben het van binnenuit.
Wel, je hebt de bewegingen naar alle kanten eigenlijk. Dus, maar die vluchtelingen zijn heel bepalend geweest in heel dat verhaal.
Ja. Er is ook sprake van een brain drain vanuit onze contrein dan naar jullie contrein, Gijs van der Ham. Hoe bepalend is die geweest voor hoe Vlaanderen zich, België, de zuidelijke Nederlanden zich destijds hebben moeten herpakken?
Ja, brain drain is een beetje eenzijdig, denk ik, omdat er ook enorm veel arbeidspotentieel vertrokken is. Bijvoorbeeld de Leidse textielindustrie is met Vlaamse wevers opgebouwd. Maar dan natuurlijk heb je de intellectuelen, de kunstenaars die vertrokken zijn.
Simon Stevin is een, Rembert Todoens, plantkundige. Pieter Paul Rubens, maar die is naar Duitsland getrokken.
Ja, er zijn er ontelbaar te noemen. Anderzijds is het ook zo dat bijvoorbeeld ook heel wat mensen gebleven zijn of er nieuwe migratie gekomen is naar de zuidelijke Nederlanden. En Antwerpen heeft zich wel vrij snel herpakt. Misschien niet als de grote handelsstad, dat was ook moeilijk met de blokkade van de Schelde, maar wel als een centrum waar die contra-reformatie bloeide, waar er gedrukt werd, waar er geschilderd werd. Denk maar aan Rubens, de grote werken van Rubens. Dus het is niet dat land leeggebloed was, maar de evenwichten gaan verschuiven.
Ja, jullie hebben er wel mee gevaren, Gijs van der Ham.
Ja, want als je bedenkt hoeveel Antwerpen naar Gent, naar Bruggelingen, naar het noorden ging. In Antwerpen, nadat het heroverd was in 1585 door het Spaanse leger, die kregen de kans om te blijven of weg te gaan. Zich dus te conformeren weer aan het katholicisme en aan de koning of weg te gaan. En de helft van de bevolking is ongeveer weggegaan van de 80.000 inwoners.
40.000. Dus er bleef niet veel over. Ja.
Nou ja, er bleef natuurlijk wel mensen over die bewust kozen. Dat was weer een voordeel erbij. Maar ja, er gingen heel veel mensen weg. En een groot deel daarvan kwam in het noorden uit. En zeker Holland was eigenlijk na de eerste 10 jaar is daar niet meer gevochten. Dus dat was een relatief veilig gebied waar de handel zich al behoorlijk aan het ontwikkelen was. Waar al schepen inmiddels richting andere werelddelen gingen.
Ja, dan dus, komt Piet Hein op de proppen ook.
Ja, dat is wel weer een stukje later natuurlijk. Maar inderdaad, wat die vluchtelingen betreft, die input van uit het zuiden, van Vlamingen en Brabanders, die was enorm en die heeft die latente welvaart die er al was, wel enorm veel vaart gegeven. En dat is inderdaad heel belangrijk voor dat noorden geworden.
Ja, en dat is iets wat jullie met de tentoonstelling in het Rijksmuseum eigenlijk ook wel willen aantonen. Ja. De vertaling van dat conflict naar vandaag.
Ja.
En een aantal facetten die herkenbaar zijn. Ja.
Het vluchtelingenprobleem sowieso, het feit dat er vluchtelingen ontstonden of dat men vluchtte door zo'n conflict, dat is natuurlijk iets wat we nu ook dagelijks op het nieuws horen. Maar ook ook het religieuze conflict, het feit dat het over autonomie versus een wereldmacht ging, er zijn heel veel parallellen. Het zijn natuurlijk niet, het is niet allemaal hetzelfde, maar het zijn wel parallellen die je bewust maken dat die vrijheid en die welvaart die we nu kennen ook uit dat geweld is voortgekomen. En ook dat er ook veel is voor geleden voordat het zover was. En ik denk dat het heel erg nuttig is, ook voor de hedendaagse inwoners van zowel Nederland als België, om dat te beseffen, dat het niet allemaal gladjes verliep, maar echt met heel veel ellende die vergelijkbaar is met ellende die nu bijvoorbeeld in Syrië of in allerlei andere brandhaarden in de wereld ook te vinden zijn.
Ja.
Slaat op de trommelen van dierendomdijnen, slaat op de trommelen van dierendomdoes. Slaat op de trommelen van dierendomdijnen, vive de geus is nu de leus. De Spaanse bokken ligt als sneeuwvlokken, de Spaanse bokken loos en de boos. De Spaanse bokken onder Spaans rokken, de Spaanse bokken groeien al boos. De Spaanse inquisitie voor Gods malitie, de Spaanse inquisitie als draaksloeks fel. De Spaanse inquisitie bevoedt punitie, de Spaanse inquisitie ontvalt haar spel. Vive de geest, speelt christelijk leven, vive de geest, al fraaie moed. Vive de geus, op de hoed u versneden, vive de geus, edel christenbloed. De 1000 papisten, Gods hand doen beven, de 1000 papisten zien tijden herraad. De 1000 papisten, vreed boven schreven, die 1000 papisten zoekt nu af laat. Prinsen en prinsen en kergeuzen prinsen, prinselijk met uw geest haar toch regeert. Prinselijk drieven ze weer alles bewinsen, prinselijk met uw rikaal stand vermeert.
Camerata Trajectina en ensemble Oltremontano, nog maar eens een bewijs dat Nederlanders en Vlamingen, Belgen goed kunnen samenwerken, zo moet ik het zeggen, met Slaat op de Trommelen. De 80-jarige oorlog, daarover hebben we het in Pompidou vandaag, van 1568 tot, daarover kunnen we discussiëren, maar tot 1648, dat is duidelijk. Het was een bloedige strijd waar ook economische belangen speelden en die uiteindelijk op een bepaald moment zich ook gaat uitbreiden naar het grotere buitenland. Gijs van der Ham, Piet Hein, ik heb hem net al even laten vallen, zijn naam. Hoe belangrijk was hij in dat hele verhaal?
Hij was belangrijk omdat hij een belangrijke overwinning heeft geboekt. Door de Spaanse zilvervloot in 1628 voor de kust van Cuba in te nemen. En met die zilvervloot haalde Spanje elk half jaar geld, zilver uit Zuid-Amerika en daarmee werd een heel groot deel van de staatsuitgaven bekostigd. Dat kon dus een half jaar niet. En dat geld kwam in het noorden van Nederland terecht, in de Republiek. Dat was een aderlating voor Spanje en het was een enorme winst voor de Republiek. En dat werd ingezet om de stad Den Bosch te veroveren. Dus dat had een heel direct effect op de oorlogvoering in de Nederlanden. Maar het interessante is eigenlijk dat die republiek al toen al zeg maar, zo'n 30 jaar lang in staat was om een deel van de oorlog te verleggen naar de rest van de wereld. Dus buiten de Nederlanden te verleggen. En dat deden ze vooral op zee. Door naar werelddelen als Amerika, Azië en Afrika te varen. En daar ook de Spanjaarden en ook de Portugezen die toen bij Spanje hoorden aan te vallen. En het werd dus ook echt een handelsoorlog. Een economische oorlog daardoor. Die niet alleen het doel had om het gevestigde belang van Spanje daar aan te tasten, maar ook om de goederen en het geld dat Spanje uit die andere werelden haalde naar het noorden af te laten buigen, daar te laten neerkomen. Mm-hmm. En dat had dus een enorm effect ook op die welvaart die in met name Holland ontstond.
Ja, dan gaat het al maar beter daar.
Ja.
Ja. 1628 zei je net. Hè?
Ja.
We zijn dan 60 jaar ver in de oorlog. Annelore, weten de mensen dan nog waarvoor ze aan het vechten zijn?
Dat is de vraag. De situatie is natuurlijk wel heel erg veranderd. Het is een nieuwe generatie, ook al twee generaties verder. Of men daar nog allemaal een duidelijk beeld van heeft. De vijandbeelden zijn duidelijk, denk ik. Hè. Men is vrij homogeen katholiek in de zuidelijke Nederlanden. In de noordelijke Nederlanden is het een beetje ingewikkelder. Hè. In theorie protestants, maar in de praktijk pluralistisch, toch in Holland. Want men mag ook niet vergeten dat er in Holland, of in Nederlanden als in totaliteit, nog 40% katholieken aanwezig waren, die wel het gevoel hadden dat zij de dupe waren van de situatie, want ze waren hun kerken kwijtgeraakt, ze waren hun rechten kwijtgeraakt. Dus daar leefde dat wel nog sterk van, er is ons een onrecht aangedaan. Dus ja, het is een beetje gevarieerd, maar anderzijds is het natuurlijk zo dat die economische opgang van Holland en van Amsterdam zo groot was en dat zoveel mensen daar wel van geprofiteerd hebben, dat men maakt de balans. Hè.
Ja. De Spaanse leger bestond uit hoofdzakelijk, denk ik, uit mannen. De opstandelingen in de Nederlanden, daar werden ook vaak vrouwen mee in de strijd getrokken of hebben ze mee gevochten. Je ziet afbeeldingen in het Rijksmuseum van vrouwen die mannen overgieten met pek of met heet water of wat dan ook. In hoeverre hebben zij mee die strijd bepaald ook, de vrouwen?
Ja, wel, het is natuurlijk voor een stuk legendarisch, maar er is wel een grond van waarheid in, hè. Op een gegeven moment gaat men in de zuidelijke Nederlanden dan een aantal steden gaan versterken. Gent, Brussel, Antwerpen enzovoort. En dat zijn de stedelingen die worden opgedragen om de vestingen te bouwen. En dus iedereen moet daaraan meewerken, hè? Van jong tot oud, leek, geestelijke.
Dus kinderen ook, ja, niet alleen
vrouwen. Ja, dus iedereen die een schop kan vasthouden bij wijze van spreken moet meehelpen. Dat wordt vrij snel omgezet in moet een financiële bijdrage betalen. Maar er was natuurlijk een heel sterke implicatie. Anderzijds heb je het beetje legendarische verhaal, bijvoorbeeld van Kenau Simons dochter Hasselaar, de Haarlemse dame, die dus inderdaad met pek de Spaanse soldaten zou overgoten hebben. Dat zijn verhalen die misschien niet volledig legendarisch zijn, er zit daar een grond van waarheid in. Maar wat misschien interessanter is, is dat de vroegste geschiedschrijvers van die opstand eigenlijk op zoek zijn gegaan naar dat soort verhalen, omdat zij heel graag wilden aantonen dat die opstand of die oorlog het gezin eigenlijk, de kern van de samenleving, in het hart had geraakt. En dat dus mensen daar op allerlei manieren door getroffen waren. Er zijn ook zo verhalen van een bruiloft waar dat de bruidegom dan gedood wordt enzovoort. Om eigenlijk een heel menselijk, emotioneel verhaal te maken van die opstand. En die geschiedenissen van de Nederlandse opstand, die zijn er al in het begin van de 17e eeuw. Hè, en die verkopen ook zeer goed. Emmanuel van Meteren, Hooft enzovoort. Hè, dus dat zijn al bestsellers. En dan gaat men het militaire verhaal heel sterk naar het menselijke ook gaan vertalen.
Ja. Nu, ik wil het nog heel even hebben over de eigenlijke tentoonstelling zelf. Ik bedoel, wat er te zien is, want ik was heel blij dat aan het einde, als je in de zaal komt waar de vrede dan heerst ook, dat het verdrag van Münster daar ook echt te zien is. Ja. Want een week geleden of zo hadden we het hier over het verdrag van Versailles. Dat blijkt zoek te zijn. Dus ik had niet verwacht de vrede van Münster daar in al zijn glorie te zien liggen. Maar het ligt er, dat verdrag, en ook het kistje waar het...
In Münster is dus op 15 mei 1648 definitief vrede tussen Spanje en Nederland gesloten. Waarbij de Spaanse koning erkende dat de soevereiniteit nu zelf in dat noorden lag, bij de Staten-Generaal en niet meer bij hem. En de twee delegaties wisselden toen de ondertekende vredesverdragen uit. En de Spanjaarden hadden daar een heel mooi kistje voor gemaakt. Waarin het verdrag, wat door Philips IV inmiddels was ondertekend, in lag. En andersom hadden de Nederlanders een kistje gemaakt waar de handtekening van de Staten-Generaal onder het verdrag stonden. En dat is nog steeds volgens mij in Madrid in het archief. Want dat zijn natuurlijk wezenlijke staatsstukken. Het is niet zomaar wat. Het zijn echt wezenlijke stukken die in feite de onafhankelijkheid van Nederland bevestigen.
Ja.
Met name voor Nederland is dat natuurlijk heel essentieel. En dus dat is altijd heel erg zorgvuldig bewaard gebleven. Vandaar dat wij dat mooi kunnen laten zien.
Ja, en daarna was het ook echt gedaan. Hè? Ja. Hebben jullie wel eens bij stilgestaan? Ja, het is een overbodige vraag. Maar wat er zou gebeurd zijn mocht de Spaanse koning, het Spaanse Rijk, het toch gehaald hebben op die opstandige Nederlanders, Annelore?
Ja, je kan het langs twee kanten bekijken. Mocht het de Spaanse koning het gehaald hebben, dan denk ik ja, dat men terug zou gegaan zijn naar de orde van de dag, min of meer, maar wellicht in een sterker katholieke Nederland, maar dan Nederland in brede zin, Nederlanden. Je kan natuurlijk de omgekeerde vraag stellen. En wat als de Farnese de zuidelijke Nederlanden niet zou heroverd hebben, wat zou dan gebeurd zijn? Eigenlijk de meest radicale kernen van die vroege opstand dan lagen in de zuidelijke Nederlanden, de zogenaamde Calvinistische republieken. Die hebben maar gedurende een zevental jaar bestaan. Maar die waren veel radicaler dan wat we ooit gezien hebben in de noordelijke Nederlanden, omdat er minder compromissen werden gesloten. Als die hadden overleefd, wat dan? Ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen het politieke verhaal enerzijds en dan natuurlijk het economische verhaal. En ik denk zonder die enorme economische bloei, ook met de VOC en de WIC, dat Nederlandse verhaal er helemaal anders zou uitgezien hebben. Dus het is een wat-als-verhaal. Ik vraag mij, ik ben in Gent, en als ik door Gent loop, vraag ik mij vaak af, wat als dit een Calvinistische stad zou gebleven zijn? We hadden een Calvinistische universiteit bijvoorbeeld. We hebben natuurlijk nog altijd een universiteit, maar die zich daar ook enigszins op beroept. Het zou een veel radicaler verhaal zijn. En ik heb het gevoel dat radicale verhalen toch altijd op een of andere manier aan hun einde komen, vroeg of laat. Ja.
Dus het is goed zoals het gelopen is, zeg je dan. Gijs van der Ham, als curator van de tentoonstelling in het Rijksmuseum rond die 80-jarige oorlog, er is heel wat te zien. Hè? 200 objecten, er zitten kunstwerken tussen en andere dingen, zoals dat verdrag van Münster, stellen jullie tentoon. Is er iets wat u niet hebt kunnen naar Amsterdam halen?
Dat is natuurlijk altijd een pijnlijke vraag, want er zit altijd wel zoiets tussen. Ik ben heel erg blij met wat er te zien is, maar we hadden heel graag natuurlijk het meesterwerk van Velázquez laten zien, wat een van de topstukken van het Prado is. Las Lanzas wordt dat meestal genoemd, het late Spaanse verovering van Breda zien in 1625. Het is een paar jaar later gemaakt voor de triomfgalerij van Philips IV, waar allerlei andere grote schilderijen, niet van Velázquez overigens, ook hingen met zijn overwinningen. Ja, dat zou heel erg mooi zijn geweest. En tegelijkertijd zou het heel veel andere voorwerpen die we nu heel mooi kunnen laten zien ook een beetje hebben overheerst. Dus misschien ben ik toch wel een beetje blij dat het er niet hangt.
Ja, zoals dat het schilderij van het paard. En nu ben ik even de witte hengst die, ja. Die getoond. Dat vind ik ook een van,
ja,
de, van de mooie, van de prachtige werken.
Dat is een witte hengst die van Albrecht van Oostenrijk was. De Spaanse legeraanvoerder die ook landvoogd in de zuidelijke Nederlanden was. En tijdens de slag bij Nieuwpoort 1600 is dat paard buitgemaakt. En geschonken aan Maurits, zijn tegenstander, de aanvoerder van het Staatse Nederlandse leger. En dat was echt een trofee. En zo is hij ook afgebeeld. Het is echt een portret van dat paard. En dat is echt een schitterend voorbeeld.
Ja, schitterend
3 jaar later geschilderd.
Ja.
Ja, zoals men ermee omging en zoals men ook naar propaganda ging voeren met heel veel van dat soort zaken. En dat was ook wezenlijk, om nog eventjes aan te sluiten bij Anne-Lore, bij het kweken van een soort gevoel van wij horen bij elkaar en die anderen horen daar niet bij of en andersom. Er werd echt propaganda bedreven om dat samengevoel te versterken.
Mooi. 80-jarige oorlog, heel boeiend allemaal en een absolute aanrader. De tentoonstelling in het Rijksmuseum loopt nog tot 20 januari.
Ja, kom vooral kijken.
Ja, ga vooral kijken. En ook het boek dat erbij hoort is de moeite waard. Misschien eerst het boek lezen en dan gaan kijken of het samen doen. Kan ook allemaal. 80 jaar oorlog, het is uit bij Atlas Contact. En dan is er nog die 7-delige reeks op NTR, die nog in uitgesteld relais kan bekeken worden. Tot wanneer dat het geval is, weet ik niet.
Weet ik ook niet.
Geen 80 jaar, niet. Zo lang zal het niet duren. Heel erg bedankt om het hier allemaal nog eens uit de doeken te komen doen. Zo zijn we weer allemaal een beetje mee. Anne-Lore van Bruane en Gijs van der Ham. Morgen opnieuw oorlog en religie in Pompidou. Ja, ik praat dan onder andere over een tentoonstelling in Parkum in Heverlee. Die dan loopt rond religie. En of die helend of verdelend werkt. En ook de beeldenstorm komt daar aan bod. Dat is voor morgen. Nu is ik Django. Fijne avond nog.
Ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.